Goedemorgen, broeders, zusters, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Welkom in deze dienst. Vandaag is de derde Adventszondag en de voorganger is dominee Timmerman. Als het goed is zit Jaap Mulder achter het orgel. Oh, achter de piano. Mijn naam is Hans Suur, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van de dienst, dan sta ik samen met de dominee na de dienst ergens in de kerk. De collecte vandaag is voor Walter en Elsbeth Voorwerk. Voor de collecte zal daar nog iets over verteld worden. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. Nu zal Johan Dirks iets vertellen over het Johannesproject.
Goedemorgen allemaal. Ongeveer 2 weken geleden stond Gijsbert hier en die heeft u verteld dat wij een soort principeakkoord hebben gesloten met de PKN... over de aankoop van de Johanneskerk. En daar hebben we inmiddels over gesproken met de kerkenraad. En die heeft uitgesproken dat ze het plan breed steunen. En er is dan ook gezegd dat we met de PKN in de pas moeten blijven lopen als het gaat om het verder doorgeven van informatie aan de diverse gemeentes die bij het project zijn betrokken. Nu, afgelopen donderdag hebben wij weer gesproken met de PKN. En we hebben overlegd over de timing van het hele proces. En omdat onze nieuwe overeenkomst nogal afwijkt van de vorige, moet binnen de PKN weer een heel proces van goedkeuring worden doorlopen, wat nogal wat complexer is dan dat bij ons is. Het heeft te maken met de diverse lagen van de kerkenraden die er zijn, gemeentes die moeten worden gehoord, minimale termijnen die ervoor staan voordat je een informatieslag mag doen. Maakt het allemaal wat complexer en neemt dus ook tijd. Dan hebben we ook nog de kerstperiode en de nieuwjaarsperiode die ertussen zit. Dus we hebben eigenlijk gezocht naar een balans tussen zeg maar snelheid en zorgvuldigheid. En die heeft ons gebracht op 19 januari. Dat is het moment, dat is een zondag, dat wij opening van zaken kunnen geven hier. Dus dan ga ik naar de dienst wat meer in op de plannen, wat het nou eigenlijk allemaal behelst. We hebben de presentatie daarvoor eigenlijk al klaar. Dus dat zal op 19 januari gebeuren. En in de week daarna, op de dinsdag, willen we dan ook meteen een gemeenteavond houden, zodat we dan ook veel meer op de details in kunnen gaan en dat u dan ook vragen kunt stellen en we het hele verhaal wat kunnen uitdiepen. En uiteindelijk moeten we dan natuurlijk toe naar een moment waarop u zegt, ja, dit steunen we of dit steunen we niet. 19 januari dus. Als we kijken naar het hele proces, ja, dan wordt er dus weer van ons wat geduld gevraagd. En dat is op zich best wel lastig. Want ook binnen het projectteam is weer een flink niveau van enthousiasme. En dat willen we heel graag aan u overdragen. Maar we moeten de paarden nog eventjes houden. Dus dat moment komt wel. Er is een wijs man in deze gemeente. Ik geloof dat hij momenteel voorzitter van de kerkenraad is. Die zegt dan, zij die geloven haasten niet. Nou, daar moeten we het dan maar bij houden. Het is overigens wel zo dat u geen geduld hoeft te hebben als u dit jaar nog een bijdrage wil overmaken naar het fonds. Ik kan mij voorstellen dat er enkelen zijn die zeggen, nou, we zouden toch graag in dit jaar nog een beweging willen doen op dat vlak. Dat kan ook mogelijk iets met de fiscus te maken hebben. Dat is allemaal mogelijk. We hebben al wel een bankrekening waar het op kan. En ik zou zeggen, neemt u dan even contact op met Jaap van der Heijden. Onze financieel specialist, die helpt u graag bij wat praktische zaken daaromheen. Oké? Dank u wel.
In de contactsleutel staat dat de kerstvriendendienst in de CGK op 15 december staat. Dat is niet correct. De kerstvriendendienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk is op 22 december. Volgende week is er avondmaal en vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Na een moment van stilte zingen we het lied Onze Hulp En dat gaan we dan meteen oefenen. En na de groet zingen we gezang 120, de versen 1, 3 en 4. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen. Gaan we hem eerst oefenen voor stilte? Oké. Oh, we gaan hem eerst oefenen, dan is de stilte en dan zingen we hem. Ik heb een nieuwe bril nodig. Oké.
We nemen nu een moment van stilte om ons in rust te kunnen richten op God en deze dienst. En daarna zal de band nogmaals het lied Onze Hulp en Onze Verwachting inzetten. Zoals we elkaar toegezongen hebben, belijden wij ook nu dat onze hulp is van God. En in zijn naam groet ik u. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Amen. We gaan zingen. Gezang 120, vers 1, 3 en 4. Sheets waren even verwisseld. We zaten in de tweede helft van een couplet. Maar laten we hem nu afmaken door nog een keer te zingen. En beginnen we inderdaad bij het begin van couplet 4. Kinderen hebben al een paar weken nu gehoord over de koning. En we zongen net een lied, misschien een beetje met moeilijke woorden, maar in dat lied ging het ook over de koning. De koning die rijdt binnen, hebben we net gezongen. En we gaan nu nog iets meer horen over wie die koning is. En dan mogen de kinderen naar voren komen en let wel een beetje op de snoeren, want het is een beetje uitkijken hiervoor in.
maar zitten, Kirsten. Goed zo. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Sommige kinderen zitten een beetje ver weg van mij. Hoi, goedemorgen. Hé, en ik zoek Paul, maar die is er niet vandaag. Want wat was er vorige week met Paul? Weten jullie dat nog? De kinderen van kinderbijbelgroep 1? Wat was er met Paul vorige week? Nee, jij was er niet eens bij. Hij was niet ziek. Wat was er nou?
Jarig.
Hij was jarig, ja. En toen trakteerde hij. Dat vonden wij leuk, hè? Ja. En wat ik hem eigenlijk wilde vragen is of hij nou leuke cadeautjes had gehad. Want als jullie jarig zijn, maken jullie dan ook zo'n lijstje? Hoe heet dat, zo'n lijstje? Waar je alles opschrijft wat je wil hebben?
Verlanglijstje.
Een verlanglijstje, ja, ja, ja. En ik wilde even weten of hij nou al die cadeautjes had gehad. Maar ja, dat kunnen we niet vragen. Maar 25 december is er ook iemand jarig. Dan gaan we ook een verjaardag vieren. Weten jullie wie dat is? Wie zijn verjaardag we dan vieren? Ja?
Jezus.
Heel goed, de verjaardag van Jezus gaan we dan vieren. En dan zat ik thuis te denken, zou Jezus nou ook een verlanglijstje maken? Nee? Nee? Wat denken jullie dat Jezus zou willen?
Eer.
Eer, ja.
Vrede.
En vrede, ja, dat wisten we van de vorige week, hè, ja. Want Jezus, die wilde ons een cadeautje geven. Ja, en hij wilde dat we niet erom gingen vechten, maar dat we het samen zouden doen, zonder te vechten. En weet je, toen Jezus geboren werd, toen kreeg hij van de koningen kreeg hij cadeautjes. Weet jullie nog wat die cadeautjes waren? Goud en?
Lars?
Parfum?
Ja, ja, inderdaad.
Zilver?
Ja, goud vooral. En wierook en mirre. En dan dacht ik, zou hij dat nu ook weer op zijn lijstje zetten? Denk het niet, hè. Zit hij daar met een goud, een berg met goud en een berg met wierook? Nee, ik denk niet dat de Heer Jezus dat wil. Maar weet je wat Jezus wil? Dit is het verlanglijstje van Jezus. Wat staat erop? Lees eens.
Ben ik even vanuit.
Wat staat erop? Wat zie jij?
Dit is toch geen hart? Ik dacht dat de woorden op zouden staan. Moet ik hem omdraaien, Lars? Ja. Kijk, dit is wat de Heer Jezus van ons wil. Van jullie en van alle grote mensen hier en van de mensen in de hele wereld wil hij het hart hebben. Maar wat bedoelt hij daar nou mee? Nou.
Dat op heel de wereld vrede moet worden.
Ja, die Heer wil dat wij met z'n allen hem volgen. Dat bedoelt hij, dat hij ons hart wil. Dat we Jezus volgen. Dat we trouw aan hem zijn. En dat we samen doen wat hij ons vraagt. Dat wil hij graag. En dan gaan we boven nog wat verder over praten. En het hartje, die zal ik straks hier hangen. Ja? En dan doen we ook, wat doen we verder nog elke week? Die kaarsen, hè? Ja. En Laura mocht vandaag de kaars aansteken, hè? En het versje, ja, doen we ook nog. Gaan we niet vergeten. Ga maar zitten, lieverd.
Als je zijn voet om op vis, als ik op dit doet, dan is ik me al meer gesleept voor het.
Thank you.
Zullen we gaan bidden? Dank u, Vader, voor de prachtige dingen die we gehoord hebben uit de mond van onze kinderen. Boodschap van vrede en van hoop. Dank u wel dat zij het ons vertellen en laten zien. En wij willen op onze beurt ook vragen, Heer, zegen de kinderen in de kinderbijbelgroep en ook de kleintjes in de opvang en de crèche. Ja, zegen hen, Vader. En zegen ook ons. Wij willen u zoeken, Heer, op deze zondagochtend. Maar we kunnen uit onszelf echt niet vinden. We hebben het nodig, Heer, dat u zelf naar ons toekomt en het ons zegt door de woorden die we horen en zingen en door de muziek die we maken en alles wat erbij komt en ook door hoe we met elkaar omgaan. Heer, wilt u door al die dingen vanochtend ons opzoeken, ons leiden door uw Heilige Geest, daar vragen we om. Daar vertrouwen we ook op. In de naam van Jezus Christus. Wij prijzen zijn naam. Amen. We gaan met de band nu 2 liederen zingen. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Prachtig lied in deze adventsdagen. Opwekking 556. En daarna zingen we aansluitend Groot is Hij, een lofprijzing voor onze God.
Bijna aansluitend dan. Het volgende lied is een kanon. Hebben we altijd een indeling nodig in groepen. Drie groepen. Groep 1, voor mij links, voor u rechts. Groep 2, het middenvak. Groep 3, het rechtse vak. We doen hem eerst één keertje eenstemmig in zijn geheel. Dan kunt u even wennen aan het liedje. En daarna splitsen we op. En dan is het zo dat de eerste groep die zingt hem vaker dan één keer. Namelijk 1/2 deel. Dat is heel ingewikkeld. Het komt erop neer dat de derde groep die zingt hem gewoon één keer. En we stoppen tegelijk. Ja? Maar we stoppen gewoon ergens. Maakt niet uit.
Smit zal voor ons de schriftlezing verzorgen. Zij leest voor ons een gedeelte uit Jozua 2 en vervolgens uit Jacobus 2, twee gedeeltes.
Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het gebied, in het geheim, twee spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: verken het hele gebied, maar vooral Jericho. De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rahab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rahab, die de twee mannen verborgen had, zei: die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rahab ging naar het dak, voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken, en dat jullie Sihon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me. Geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. De mannen antwoordden haar: we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Want wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen. Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze, anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg. De mannen zeiden: we zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt. Rahab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Werd niet ook Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.
We gaan straks na de verkondiging uit deze Bijbelgedeeltes met elkaar zingen. Gezang 125, vers 1, 4 en 5. Gemeente van de Heer, broers en zussen. Gisteren, toen ik mijn boodschappen deed bij de Albert Heijn, stond daar voor de winkel een mevrouw van het leger des Heils. Zoals ze daar al meer dan 100 jaar in de tijd voor kerst staan. Niet meer in uniform, maar wel met zo'n driepoot en een emmertje eronder waar je dan je geld in kunt geven. Wat mooi dat ze dat doet. Dat die mevrouw haar zaterdag, ik neem aan haar vrije dag, ervoor over heeft om het goede te zoeken. Voor mensen die het echt krap hebben in onze samenleving. Je weet wel, het Leger des Heils zet zich in met name voor daklozen, thuislozen, maar ook andere mensen die in deze maatschappij in de knel komen. En daarbij bij die emmer, waar je dan je geld in kon doen, stond het nieuwe motto van het Leger des Heils. Ik was hem al eens vaker tegengekomen. Ik vind het ijzersterk. Als kerkenraad, u hoort misschien niet zo heel veel van ons, maar we zijn ook in de kerkenraad bezig met het zoeken naar een soort pakkende visie voor onze gemeente. Nou, het Leger des Heils heeft er een gevonden. 4 woorden, doen wat we geloven. Nou, dat kun je zo op een t-shirt zetten en het is een zo voor waarom heb je een ziek over ook te is van toepassing op Raagap. Je zou kunnen zeggen, die 4 vrouwen samen, Rut, Tamar, Raagap en Batseba, die staan samen met z'n 4 op een familiefoto. En als je zo naast elkaar ziet, dan zie je, oh, die zijn familie van elkaar. Zie je dat trekje? Dat heeft zij ook en zij ook. En ze lijken echt op elkaar. Ze zijn alle 4 vreemdeling. Van buiten Israël gekomen. Raagab, nota bene, uit Kanaan. Waar Mozes in zijn laatste levensdagen het ingeprent had. Zorg nou dat je niks te maken hebt met die mensen van Kanaan. Daar wil de Heer niks mee te maken hebben. Komt Raagab hier Israël binnen. Een Kanaanitische vrouw. En met al die 4 vrouwen was ook iets op het vlak van relaties, seksualiteit. Maar met Raagab was niet iets. Ze wordt zonder blikken of blozen in de schrift Raagab de hoer genoemd. Je ziet de breuklijnen in haar leven lopen. Ook al weten wij niet precies hoe dat was in die tijd en cultuur. Of het gedwongen was. Of vrije keus. Maar daar is iets mee. Samen laten deze 4 vrouwen en Raagab wel heel duidelijk, misschien wel het duidelijkst van allemaal zien, in wat voor een wereld Jezus kwam. En wat dat voor Jezus betekende. Jezus daalde neer vanuit de werkelijkheid van God. De werkelijkheid van God waar het voor Jezus volmaakt in harmonie was. Waar hij altijd dicht bij zijn vader kon zijn. Zijn vader die zo zielsveel van hem houdt. En waar Jezus zelf ook zo zielsveel van houdt. En waar alles draait om de eer van Jezus. En alles van God. En waar alles gebeurt naar de wil van God. Uit die harmonie, die vrede, daalt Jezus neer naar onze werkelijkheid. En al die namen in Matteüs 1 en ook de naam van Raagab laat zien hoe gebroken die werkelijkheid is. Een werkelijkheid waar mensen de liefde van God negeren. Waar mensen de wil van God met voeten treden. Waar mensen worden geschonden, kwaad worden aangedaan en het zelf ook doen. Jezus daalde neer naar de wereld van Raagab en de wereld van ons. Waar de mensen zijn die gedwongen of uit vrije keus of door de omstandigheden het mooie van de seksualiteit te koop moeten aanbieden. En waar er mensen zijn die daar misbruik van maken. In die wereld, onze wereld, ook vandaag Nederland 2013, In zo'n wereld kwam Jezus. Op zo'n wereld moest Jezus komen. En daar zit iets vernederends in. Dat is wat in Filippenzen 2 staat. Jezus nam de gestalte van een mens aan en heeft zich vernederd. Wat moest hij diep door de knieën? Wat moest hij diep door het stof? Maar, en dat is het goede nieuws, dat wilde Jezus ook zo graag. Jezus wilde echt diep door het stof gaan. Omdat hij de pijn van de prostituees en de zonde van haar bezoekers wilde leren kennen. Jezus is echt gedaald. Ik moest denken aan het beeld van een wolkenkrabber. Stel dat de bovenste verdieping van die wolkenkrabber de hemel is. Het is maar een beeld natuurlijk. Daar is Jezus bij God. En dan zegt hij, ik ga afdalen. Mensen te redden. Kerst betekent dat Jezus is afgedaald. Dat hij niet is blijven steken op de 5e of de 10e verdieping waar de nette mensen wonen. Die het natuurlijk wel eens een keer fout doen, maar toch best netjes leven. Nee, Jezus is naar de kelder gegaan. Hij is echt door het stof gegaan. En dat is het goede nieuws van kerst. Dat Jezus niet voor de nette mensen alleen is gekomen, maar zoals ook bleek in zijn leven op aarde, voor de hoeren en de tollenaars. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat het in mijn leven en in jouw leven nooit zo diep kan gaan. En dat je nooit zo finaal de plank kunt misslaan dat er voor jou geen hoop meer is. Want Jezus heeft zich vernederd. En zijn armen zijn er om jou op te vangen. In jouw diepste pijn en in jouw diepste schuld. Daarom is het zo goed nieuws dat de naam van Rahab in die namenlijst staat. En ook de namen van kerels zoals Juda en David. Met al hun fouten en scheve schaatsen. Jezus' armen zijn er. En wij zijn nooit zo diep gegaan dat Jezus er niet bij kan. Dat is het eerste wat ik wil zeggen over Rahab. Wat je eigenlijk ziet bij dat hele familieportret. Maar bij Rahab wel het meest duidelijk. Maar nu wil ik nog even inzoomen op Rahab zelf. Wat is nou het eigene, het karakter, de pit van Rahab? Dat zagen we vorige week ook. Die vier vrouwen, dat zijn bepaald geen zielige vrouwen. Het zijn vrouwen met karakter. Die ergens voor staan. Die hun mond open doen. Wat is het eigen karakter van Rahab? Nou, laten we eens nog teruggaan naar Jozua 2. Rahab krijgt op een dag bezoek van twee mannen. Was blijkbaar niks bijzonders. De buren zullen dat vaker hebben gezien. Wat kwamen die mannen daar eigenlijk doen? Ja, verspieden, maar wat zochten ze dan bij Rahab? Het opvallende is dat de Bijbel daar dus ook geen suggesties over doet. Ze kwamen daar blijkbaar gewoon. De Bijbel is meestal niet te preuts om dingen bij de naam te noemen, maar er wordt hier geen suggestie gedaan, dus dat doe ik dan ook niet. Alle aandacht valt in Jozua 2 op Rahab zelf. Op haar opmerkelijke actie. Dat ze twee vreemdelingen, vanuit haar perspectief, waarvan ze dan ook nog ontdekt dat zijn mensen van Israël, de vijand, dat ze besluit die mannen te gaan helpen. Dat ze hen verstopt en vervolgens ook nog de achtervolgers op een verkeerd been zet. Het verkeerde voet zet. En dan ook nog ze helpt met vluchten. En zegt 3 dagen gedekt houden. Dan komt het goed. Wat is dat bij Rahab? Voor een deel zal het gewoon bangheid zijn geweest. Ze zegt in de derde persoon. Ja, ze zijn niet zo bang. De mensen hier zijn bang. Ondertussen zal ze zelf natuurlijk ook bang zijn geweest. Want het leger van Israël lag op ongeveer 20 kilometer afstand aan de andere kant van de Jordaan. maar vlakbij dus. En ze hadden al gehoord wat er gebeurd was in het Overjordaanse. Dat Israël twee machtige koningen had onderworpen en al vele steden had ingenomen. Ze zal natuurlijk gewoon bang zijn geweest. Wat zal er met mij gaan gebeuren en met mijn ouders en mijn familie? Angst. Was het dan opportunisme? Laat ik die spionnen maar helpen, ik heb mijn knopen geteld. Jericho maakt het niet lang meer. Nou, dan gok ik maar op Israël. En misschien voor een deel ook wel. Rachab, de mensen zoals wij, wat zou ik doen? Maar toch is dat niet het hele verhaal, want naast dat ze zegt, ja, we zijn bang, doet ze een opmerkelijke uitspraak. Rachab, de prostituee uit Jericho, noemt tot tweemaal toe de naam van de Heer. Heer met hoofdletters, dat is die speciale naam van God. Die naam die God speciaal aan Israël bekend had gemaakt. Zo ben ik, zo mogen jullie mij kennen als de Heer. Ik ben er. Ik ben er voor jullie. En dat is zo opvallend. En dan zegt ze er ook nog bij, jullie God, de Heer, is een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Ergens heeft Rachab iets gezien van de God van Israël. Dat wat God bezig was te doen met Israël, iets bijzonders was. Dat er een belofte ligt op dit volk. Jullie God is niet zomaar een God zoals elk volk hier zijn God heeft. Maar het is een God die werkelijk macht heeft. Die werkelijk een plan heeft. Ook hier op aarde bezig is. En dat, zegt ze, motiveert haar om deze mannen te gaan helpen. Je zou kunnen zeggen, een geloofsbelijdenis van een praktiserende prostituee. Zoals ik eens hoorde van een pastoraal werker in de prostitutie, die zei, die vrouwen zijn vaak christen. Ze geloven. Maar gaat het dan niet wat te snel om Rachab nu gelovig te noemen? Want was het niet vooral angst? Was ze niet vooral bang voor God dan vertrouwend op God? Als je God machtig noemt, is dat nou geloof? Het bijzondere is dat het Nieuwe Testament tot tweemaal toe dat wel heel expliciet zegt over Rachab. Rachab, het was een gelovige. Ja, geloof en onze menselijke overwegingen, onze angsten en twijfels, het ligt soms zo dicht door elkaar heen. Maar de Bijbel zegt, nee, Rachab, dat is een gelovige. Bij alles wat er nog meer speelde in haar leven, wat er met haar gedrag niet in de haak was, en wat er in haar motieven misschien niet helemaal gelovig was, dat vergeten we. Nee, Rachab wordt herinnerd als de gelovige. Dat is zo opvallend. In het Nieuwe Testament kom je een paar keer een rijtje tegen, zeg maar, van mensen uit het Oude Testament die een voorbeeld voor ons zijn. En Rachab wordt daar genoemd. Die andere vrouwen uit Matteüs 1, Rut. Eigenlijk, Rut is de meest sympathieke van het stel. Kom je in het Nieuwe Testament verder niet tegen. Maar Rachab, die wel. Bijvoorbeeld in Hebreeën 11. Hebben we nu niet gelezen. Hebreeën 11, dat is dat bekende hoofdstuk. Zeg maar de eredivisie van het Oude Testament. Daar zie je mensen als Henoch, die wandelden met God. Daar zie je Abraham, de vader van de gelovigen, met Sara. Mensen die er niks van zagen en met de belofte van God op weg gingen. Abraham die zelfs bereid was zijn zoon op het altaar te binden. Dus echt de Nobelprijswinnaars van het Oude Testament. Voorbeelden. En Mozes. En bijna aan het einde van dat rijtje in Hebreeën 11 vers 31. En door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En door het geloof heeft Rachab de verspieders verborgen. Dat is wat overblijft onderaan de streep. Wat waard is om onthouden te worden van haar leven. Wat ze geloofde. En wat is dat dan, dat geloof van Rahab? Nou, niet dat ze alles wist. Dat ze het precies zag. Het geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet, zegt Hebreeën. Het geloof is de basis voor wat je hoopt. Dat weet de schrijver aan de Hebreeën door de leiding van de Heilige Geest. Dat speelde daar in het leven van Rahab. Niet alleen de angst, niet alleen een gok om gered te worden, maar iets van hoop. Ze zag iets van God aan het werk in Israël, in die politieke, militaire opmars van Israël. En ze werd er niet alleen bang van, maar ze had ook iets van hoop. Bij die God, als je bij die God schuilt, dan is er redding. Ook al zien we hier ook de moeilijke kant, dat God dus oordeelt, dat God de opdracht geeft tot verwoesting van Kanaan. Het zou een preek apart zijn. Maar Rahab heeft niet alleen die kant gezien van God, maar ook de kant van redding. Als ik nou schuil bij dat volk, als ik nou schuil bij die God, dan is er redding. En dat is zo mooi. Juist ook voor ons. Dat we God zo mogen kennen. Als de God bij wie echt redding is. Echt behoud. Iemand zei over Rahab. Rahab hoorde de voetstappen van God. In de opmars van Israël hoorde ze als het ware God aankomen. En dat is een mooie gedachte voor ons in de adventstijd. Adventstijd is niet alleen maar dat je terugkijkt naar hoe Jezus vroeger is gekomen. Maar ook dat we vooruitkijken. Naar het moment dat Jezus opnieuw komt, de dag van de Heer. Hoe dat zal zijn, dat weten we niet. Net zo min als Rachel precies wist hoe het zou gaan. Maar we geloven dat Jezus opnieuw komt. Om een punt te zetten achter deze oude wereld, dat hij komt met oordeel en bevrijding. Het voorbeeld van Rahab leert ons van, laten we daarop letten. Of wij ook iets van de voetstappen van de Heer horen. In wat er gebeurt in deze wereld. Bij de enorme problemen die spelen. Denk aan het Midden-Oosten, waar het ook nu zo spannend is. Syrië, Iran, Egypte. Israël, de Palestijnen. Wat speelt er allemaal? We weten het niet precies. We kunnen ons er bezorgd over maken. Hoe zal dat gaan? Maar laten we daarin horen dat de Heer komt. Zijn voetstappen horen. En dan onze toevlucht nemen bij God. Die alles in zijn handen houdt. Die, zoals Rahab zegt, machtig is. Machtig is in hemel en op aarde. En die ons wil redden. Door Jezus. Rahab als gelovige. En hoe deed ze dat dan? Geloven? En dan kom ik tot slot uit bij Jacobus 2. En bij die mevrouw gisteren voor de Albert Heijn. Met haar prachtige spreuk. Doen wat we geloven. Want dat is het mooie van Rahab. Ze deed het gewoon. Geloven is niet alleen maar een kwestie van kennis verzamelen over God. Geloven is ook niet een kwestie van dat je een bepaald gevoel hebt. Soms wel, misschien vaker niet. Maar geloven is op een gegeven moment ook gewoon dat je zegt, ik ga het gewoon doen. Ik weet het niet precies. Wist Rahab veel? Nee, ze wist weinig. Maar ze deed het dan toch maar. En daarom zet Jacobus haar op een ereplaats naast Abraham. De grote Abraham. Die ook niet zoveel wist. Maar op een gegeven moment zo'n vreemde boodschap kreeg van, laat alles wat je hebt achter, ga op reis naar een onbekend land. En hij deed het. Geloven is het wagen met God. Niet precies weten hoe het zal gaan, maar soms gewoon een sprong in het diepe. Zoals Rachel op een gegeven moment een sprong in het diepe deed en dacht, ik ga deze mensen helpen. Deze mensen van Israël, hoe zal het aflopen? Ze zijn nogal wantrouwig, maar ik doe het toch gewoon. Ze wagen het, ze deed het. Jacobus zegt, doe dat nou ook. Geloven is doen. Niet alleen maar mooie woorden, maar gastvrij zijn. Zoals Rahab. En mensen helpen. Zoals die mevrouw van het leger des Heils. Kijk, wij hebben niet zulke ingrijpende dingen op ons bord liggen. Meestal niet als Rahab of Abraham. Maar ook wij worden door Jezus opgeroepen om te doen wat we geloven. Je gelooft toch dat je een vader hebt die voor je zorgt? Nou, wees dan niet bezorgd. Maar leef in afhankelijkheid. Maak je niet te druk over je geld of je spullen. Je gelooft toch dat je een vader hebt die van je houdt? Probeer dan ook echt van die ander te houden. Ook al vind je dat moeilijk. Je gelooft toch dat Jezus voor je stierf? Nou, leef dan ook echt voor hem. Laten we doen wat we geloven. Amen. Zang 125 is echt zo'n mooi adventslied, vind ik zelf. O kom, Immanuel. Dat we echt uitzien naar de komst van de Heer. Naar zijn voetstappen, dat die dichterbij komen. Dat die bij ons komt. Gezang 125, vers 1. 4 en 5. gaan straks bidden voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. En eerst zal Elisabeth ons iets vertellen, Elisabeth van Hoof, over het werk dat zij doen, zodat we ook gericht kunnen bidden voor hen.
We gaan niet alleen bidden voor Walter en Elsbeth, we gaan ook collecteren voor hun. En bij die collecte kunnen jullie foto's zien van hun leven daar. In de contactsleutel worden hun ook wel Harry en Eva genoemd. Dus als je dan denkt, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn dus Walter en Elsbeth. En om veiligheidsredenen heten ze ook Harry en Eva. Ze wonen nu sinds het begin van dit jaar in Oman. En ze zijn daar naartoe verhuisd vanuit Jordanië. Het was een pittig jaar voor hun. Hun werk heeft het afgelopen jaar vooral bestaan uit nieuwe mensen leren kennen, wennen. Taalstudie is belangrijk. Het is Arabisch, maar weer een nieuw dialect. Dus dat heeft investering nodig gehad. Een nieuw team vormen. Met mensen, vooral Amerikanen, heeft hun inzet gevraagd. Relaties aangaan weer met de lokale bevolking, met nieuwe mensen. En op deze manier zijn zij en willen zij ook heel graag zijn een lichtend licht en een zoutend zout in hun nieuwe woonplaats en in het vreemde land waar ze wonen. En ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Voor de voorbeden heb ik nog een aantal dingen die ik graag wil noemen. In de eerste plaats willen we bidden om Gods troost voor de familie Slot. Voor Henk en Hans Slot en allen die bij hen horen. Want hun vader is in de afgelopen week overleden. Na een moeilijke periode, uiteindelijk toch in vrede overleden. Ze mogen danken voor het leven van de oude broeder Slot en ook bidden om troost en kracht. We mogen ook danken voor Hans Slot, die in de afgelopen week succesvol is gedotterd en vanochtend alweer in ons midden is. Heel fijn. Gerard en Nienke van Grub kregen ook goed nieuws, want Gerard heeft een goede uitslag gekregen op een MRI-scan. Er waren wel zorgen, maar gelukkig is het goed. Daar willen we voor danken. Verder zal ik in het gebed het Johannesproject noemen. En we willen voorbeden doen voor de kerstviering komende donderdag 19 december in het Pieter Ijfhuis. Laten we samen gaan bidden. God, dank u wel dat er voor ons allen een plek is bij u. Dat het in ons leven nooit zo mis kan gaan. En dat wij het nooit zo kunnen verknallen dat u niet meer bij ons kan. Of niet meer bij ons wil zijn. Jezus kwam heel bewust in de geschiedenis van mensen die het niet lukte. Mensen zoals Rahab en Tamar. Die het niet lukte om volmaakt te leven. En soms in onze ogen heel onvolmaakt. Maar u kijkt anders. U ziet in ons leven wat goed is. U ziet de pijnpunten en onze schuld. En wij prijzen u, Jezus Christus, dat u afgedaald bent. Dat u zich klein gemaakt heeft. Dat u door het stof bent gegaan. Om een ieder van ons te redden en te verheffen uit het stof, uit het vuil dat aan ons kleeft, tot een plek bij de troon, tot de plek van dochters en zonen van de Vader. Wij prijzen u, Jezus Christus. Wij bidden u voor wie in deze wereld meemaakt wat Rahab meemaakte. Voor vrouwen in de prostitutie. Ook dochters van u. Soms vaak. Soms uit vrije keus. Vaker uit naïviteit of uit dwang. Heer, geef bevrijding. En een nieuw begin. Zoals Rahab nieuw mocht beginnen. Zegen alle hulp die geboden wordt aan deze vrouwen. Ook de hulp uit christelijk perspectief. Zoals het werk van het leger des heils. Heer, wij bidden u voor het ongeboren leven. Wilt u het beschermen? Ook in ons midden. In ons land. In deze wereld. Heer, wilt u zijn bij vrouwen die het niet zien zitten. Die abortus overwegen. Wilt u, Heer, hen wijsheid geven. En organisaties zegenen die een alternatieve weg aanwijzen. Dat er een andere weg gevonden mag worden. Je wilt u zijn bij vrouwen die abortus hebben laten plegen en zich daar schuldig over voelen. Je wilt u in hun leven nabij zijn. En onze overheden wijsheid geven om hierin goede en rechtvaardige wetten te maken en te handhaven. Heer, wij willen u bidden voor zoveel mensen die zich inzetten om heel praktisch te doen wat we geloven. We willen u dan ook vandaag de namen noemen van Walter en Elsbert Voorwerk en hun gezin. Die al zoveel hebben meegemaakt dit jaar. Die vanuit het verlangen om uw liefde te delen met mensen in de Arabische wereld zijn afgereisd. En in een heel nieuwe omgeving moeten wennen. De taal moeten leren. Hier wilt u hen bemoedigen. En kracht geven. Ook op de zware momenten. En wilt u hen ook geven dat ze mogen merken dat het vruchten afwerpt. Dat hun inspanning niet vergeefs is, maar dat er relaties mogen opbloeien met mensen waarin ze iets kunnen delen van uw liefde. Hier wilt u hen ook beschermen en hen behoeden. We dragen Walter en Elsbeth en hun gezin aan u op, Vader. We willen u bidden voor het Johannesproject. Dank u wel, Heer, dat er nog steeds goede vooruitzichten zijn. Dat we voorzichtig ook hoopvol kunnen zijn. Dat de Johanneskerk voor ons de nieuwe plek mag worden. Om u te loven, u te dienen, elkaar op te bouwen in het geloof. Wilt u het proces in uw handen houden? Het Johannesteam ook. Wijsheid geven en ons allen ook geduld. Wilt u zijn bij de PKN? Onze broers en zussen in u. Dat ook zij op een goede manier dit proces kunnen doormaken. U zegen ook hen. Wilt u het zo leiden dat we straks echt kunnen opmerken dat het u was die ons leidde. Dat u erbij was. Ja, daar vertrouwen we op. Vader, we willen u bidden voor elkaar. In alle omstandigheden van ons leven. Dat u bij ons zijn als we bezorgd zijn. Over werk en inkomen. Hier en dan staat het er wel zo mooi om niet bezorgd te zijn. Wat is dat soms moeilijk? Help ons, Heer. En help ons elkaar te helpen. Hier wilt u bij ons zijn als we zorgen hebben over onze gezondheid, onze kinderen, onze ouders. Moet u erbij zijn, Heer? Vader, we bidden u voor de familie Slot, voor Henk en Hans, voor allen om hen heen, voor hun moeder, nu onze oude broeder Slot is overleden. We danken u voor zijn leven. We danken u dat hij ook in vrede dit leven mocht verlaten. U troost geven en kracht, ook morgen. Dank u dat u Hans heeft bewaard in de afgelopen week, toen hij gedotterd werd. Zegen ook Heer het herstel. We danken u Heer met Gerard en Nienke en allen om hen heen, dat Gerard een goede uitslag kreeg. Fijn Heer, en we willen u daarvoor danken. Wilt u ook verder hen nabij zijn? Heer, dan willen we u ook vragen of u ons in de komende weken goede kerstdagen wil geven. Het zijn soms drukke tijden. Help ons om echt ons te verwonderen over het wonder dat u naar ons toegekomen bent. En zegen ook, Heer, de kerstviering in het Pieter Ijfhuis. De ouderen die daar wonen, de vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Wilt u een goede sfeer geven, goede gesprekken? Het goede nieuws, Heer, van uw liefde, van hoop, mag overslaan. Ja, Vader, wilt u het zegenen? We loven en prijzen u dat we dit zomaar bij u mogen brengen. Dat we dit aan u mogen vragen. We loven u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gaven te geven voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. voordat we ons laatste lied gaan zingen. Mij is gevraagd om jullie wat te vragen. Om iets te doen. Nee, u hoeft niet komende zaterdag bij de Albert Heijn te gaan staan. Dus dat valt weer mee. Maar we kunnen wel wat anders doen. Zoals vorige week Feiko ook al heeft gevraagd en verteld. We gaan rond kerst, in de kerstnacht en op kerstochtend, hier twee diensten houden. En we zouden het heel fijn vinden als ook mensen uit onze kennissenkring, de kring van de buren, daarbij kunnen zijn. Daar kunnen we iets aan doen. We kunnen gasten meenemen, uitnodigen. We kunnen ze een flyer geven. Er is een prachtig vormgegeven flyer gemaakt. Die liggen hier achter in de kerk. Die kunt u gewoon zomaar meenemen en uitdelen. Dus de oproep om dat ook te doen. En er worden nog steeds mensen gezocht om morgenavond meehelpen de flyers uit te delen hier in de wijk. Om ze persoonlijk uit te nodigen. Dus meld u aan ook voor vrijwilligers rondom de diensten. Meld u aan bij Feiko morgen en op de avond zelf. Er zijn mensen nodig. Van harte aanbevolen. Dan gaan we nu als slotlied en tegelijk geloofsbelijdenis zingen. Lied 70 uit onze eigen bundel. Heer, u bent mijn leven. Het gaat toch over dinsdag 24, de kerstnachtdienst, en woensdag 25. De informatie staat hier goed op, Lisbeth? Of? Ja. Ja. Het moet woensdag zijn, dus informatie op de beamer, het moet woensdag zijn. Oké, lied 70.
Thank you.
mogen op weg gaan met de vrede van onze God. Want de Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.